Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
Amerika is niet langer one nation under God, maar is de steeds meer two nations divided under corona. Zo zei een oud-directeur van het Amerikaanse RIVM deze week. Het aantal besmettingen neemt toe, de ziekenhuisopnames nemen toe en het aantal doden neemt toe. En 99% van die besmettingen zijn ongevaccineerden. Toch lijken ook deze cijfers de weigeraars in toch voornamelijk de Trump-staten niet te overtuigen. Wat te doen? Zelfs op het conservatieve Fox News zijn ze verdeeld.
And if you go ahead and put yourself in danger, if you feel as though this is not something for you, don't do it. But don't affect my life.
99% of the people who are dying from COVID are unvaccinated.
That's so their choice.
They don't want to die.
Ja, hoe zijn die Trumpers te overtuigen? Zet Trump zelf in, werd al gesuggereerd. Maar ja, die plakt ondertussen vaccin-skepsis aan zijn big lie. Dit is aflevering 86 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma, weer terug aan mijn eettafel, oud en vertrouwd in Washington D.C. met een vers kopje koffie voor mijn neus.
En mijn naam is Bernard Hammelburg in Amsterdam. Jan, het is een beetje een wonder voltrekt zich hier, want het is lekker weer. En ook een aantal dagen prachtig weer. Dus ik heb de vrijheid genomen om te kiezen voor zo'n blikje frisdrank uit Georgia, uit Atlanta. En dat staat hier nu voor me.
Ah, heerlijk. Ja. Lekker cool. Er komt een moment dat merk denkt, we gaan die podcast sponsoren, Bernard.
Zou je denken? Dat zou ik wel mooi vinden. Hè?
Dat zou mooi wat zijn.
Een mooi verhaal. Zo'n democratisch bedrijf, helemaal midden in zo'n toch overwegend republikeinse staat. Zou best leuk vinden.
Ja, Jan, precies.
Je was er even tussenuit. Vertel.
Ja, ik was lekker op vakantie. Dat was echt ook even lekker. Helemaal uit, lekker ontspannen. Dus ik ben echt de toerist uit gaan hangen. We zaten in Virginia, niet zo ver weg van Washington. Een paar uur rijden. En daar hebben we onder andere de Colonial Parkway afgereden. En dat vond ik wel echt heel erg leuk. Dat is wel echt een aanrader langs Yorktown. Waar de laatste grote slag van de onafhankelijkheidsoorlog plaatsvond. Williamsburg. Heel leuk openluchtmuseum. Jamestown, een van de vroege vestigingsplekken ook. Dus we zijn langs al die plekjes gegaan. Jij bent volgens mij in ieder geval Williamsburg ben je ook wel eens geweest, toch?
Zeker wel. En Jamestown ook wel, hoor.
Ja. Dus vond je het wat?
Ik vind het... Nou ja, dat Williamsburg is leuk omdat dat... Het is niet een gewoon openluchtmuseum. Ze oefenen daar ook nog. Het is een truc natuurlijk, maar er staan nog een paar mensen die oude ambachten uitvoeren. En dat vond ik. Ja, ik vond het leuk bedacht, laat ik het zo
zeggen.
Ja,
precies. Dat hadden we ook wel. We liepen daar zo rond en we hadden een beetje aan het einde van de dag, want er was wat minder warm. Het was echt heel heet daar. En toen was het daar lekker rustig. En dan loop je zo tussen die. Nou ja, toch net iets te mooi opgeknapte gebouwen. Heel veel was ook een stuk nieuwer dan dat het leek. Maar het was toch wel bijzonder, hoor. Ja. Toch wel een mooi sfeertje.
Ja, en dan natuurlijk Jamestown, ja.
Ja. Dat vond ik ook wel mooi. Met name daaromheen, dan heb je... dan kan je een stukje op zijn Amerikaans met de auto zo doorheen rijden. Maar dat is allemaal wat natuur, natuurgebied. En ik moet zeggen, toen stonden we daar op een bepaald moment bij het water. En toen had ik wel een beetje het gevoel, nu kan ik die schepen bijna voelen hoe die aankwamen. Weet je wat ik bedoel? Dat gevoel van...
Ja, toen. Dat kreeg een beetje door. Er zit nog wel een verhaal achter trouwens. Want dat eerste schip wat dus aankwam, dat was geloof ik de White Lion. Met dus die eerste slaven die daar aankwamen in Virginia. Maar het verhaal daarachter vind ik grappig. Want nou grappig, het is eigenlijk heel tragisch. Maar eigenlijk waren dat slaven die waren opgepikt uit wat tegenwoordig Angola heet. Ergens uit de binnenlanden. Mm-hmm. Door Portugees-Spaanse, hoe moet ik dat zeggen, slavenrovers. Die hadden ze meegenomen op hun schip. En dat is vergaan. En de overlevenden zijn opgepikt door twee schepen waarvan die White Lion er één was. En mm-hmm. op allebei die schepen zaten dus overlevende slaven van dat oorspronkelijk Portugees-Spaanse schip. En die White Lion was net iets eerder aan dan de andere. Van die andere ben ik even de naam vergeten. Ik geloof de Treasurer. In ieder geval, het waren piraten. Hè? Die, ja. dat was hun vak.
Ja.
En die brachten die eerste slaven naar Amerika. Althans, zo gaat het verhaal dat ze je daar vertellen. In werkelijkheid waren er al veel eerder slaven. Maar inderdaad niet in Virginia. Maar bijvoorbeeld wel in de zuidelijker staten. Daar is al in de 15e eeuw. En ook in de 16e eeuw spraken van slaven. En die kwamen dan vooral uit Sierra Leone. Waar ze van waren overgebracht. Maar hoe dan ook. Dit is dan een beetje wat ze altijd noemen. Ja, hier, dit is het begin van de moderne. De moderne toen Amerikaanse slavernij.
Ja. Ja, precies. Ja, en ik moet zeggen, dat vond ik ook wel... ik wilde ook graag even naar die plek. Daar staat dan een bordje. Met daarboven bovenaan staat dan First Africans in Virginia. En daar staat dat verhaal, wat jij net vertelt, staat dat dan op wel wat korter. Het is toch een raar idee dat dan... je geeft het al aan met wat kanttekeningen, maar een soort begin van die slavernij is geweest. En daar staan dan, het was heerlijk weer, er staan wat mensen te vissen. Het is bij een oud fort, wat er heel mooi uitziet, is leuk om te bekijken. Het is eigenlijk een hele vrolijke plek, maar dat bord staat daar dan zonder veel opsmoek. En ik moet zeggen, dat maakt toch wel indruk bij mij. En wat ik ook wel bijzonder vond, dat las ik pas daarna. Dat fort, Fort Monroe heet dat. Dat is dus de plek waar, kan je zeggen, de slavernij een beetje begonnen is. Maar dat was ook het begin van het einde van die slavernij. Want dit was ook de plek waar de eerste slaven heen vluchtten tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Dus dat vond ik wel bijzonder wat voor geschiedenis op die beetje verlaten plek er allemaal heeft afgespeeld.
Ja, ja. En ik moet die Amerikanen nageven dat ze ontzettend hun best om die historische plaatsen allemaal mooi te onderhouden en van goede informatie te voorzien. Dus dat ik vind het dat ontzettend interessant om daar dan in rond te kijken. Je loopt echt door de geschiedenis, hè?
Ja, precies. Ja.
Hey Jan, over geschiedenis gesproken, zullen we even naar het heden?
Ja, laten we dat eens doen. Ja.
President Biden gaf maandag een speech over de economie. En daarin zei hij, het herstel van onze economie hangt af van de pandemie. 40% van de coronagevallen komen uit 4 staten met de laagste vaccinatiegraad. Dus alsjeblieft laat je vaccineren. We zien een stagnatie in vaccinaties en ondertussen komt die Delta-variant op, hè? Net zoals in Europa.
Ja, precies. En ik merk al in ieder geval, ik had vanochtend even de tv-zenders aanstaan, dat steeds meer, steeds groter nieuws wordt eigenlijk. Dat corona was natuurlijk een hele tijd naar de achtergrond, maar dat weer een beetje op begint te komen. Nieuws van vandaag was dat inmiddels 83% van de coronagevallen, van de besmettingen hier in Amerika, de Delta-variant is. Dat was een paar weken geleden nog maar 50%. Dus dat is echt flink toegenomen. En ja, er werd ook al gewaarschuwd, onder andere door de huidige directeur van het CDC, het Amerikaanse RIVM. Die zei, dit is de pandemie van de ongevaccineerden. Want het zijn de ongevaccineerden die in grote aantallen, of niet in... in ieder geval, qua percentage zijn het vooral de ongevaccineerden die in het ziekenhuis terechtkomen en die besmet raken. Echt het heel duidelijk verschil. En je ziet dan in die staten waar minder...
Er schiet me iets te binnen. Omdat, je wou zeggen, de staten waar minder of meer wordt... Ik onderbrak je, neem me niet kwalijk. Maar ik dacht aan Florida, waar de gouverneur heeft gezegd, hier is het gewoon over.
Ja.
En doe gauw man weer gewoon, pak je oude leven maar weer op, het is voorbij.
Ja, ben het percentage even kwijt. Maar ik dacht dat het 1 op de 5 gevallen was die nu in Florida zijn. Dus 1 op de 5 van alle coronagevallen komen nu uit Florida. Dus daar neemt het toe. In Arkansas neemt het toe, Missouri. Het zijn allemaal staten waar, dat zijn nu de koplopers als het gaat om infecties. En dat zijn ook staten die het gewoon echt minder goed doen met vaccins. Dus daar zijn de problemen nu, Bernard. Dus inderdaad, in Florida is het lang niet over nu.
Nee. Maar ik vroeg me af dat die gouverneur, de Santos, waarom die dan dit spel speelt. Ik weet dat hij zijn best doet om zich te kandideren voor het presidentschap in 2024. Dus hij wil het misschien opnemen tegen andere Trumpisten, want hij is echt een Trumpist. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, je hebt toch ook de verantwoordelijkheid. Er is een groot volk in Florida. Dus ik heb altijd moeite om het dan te volgen. Je kan dan toch zeggen, jongens, ik was een beetje te enthousiast in feite wat de Nederlandse regering ook heeft gedaan. Dus we moeten even een tandje lager, want er gebeurt iets waar we niet op hadden gerekend. Maar dat doet hij niet.
Nee. Dat heeft hij in het verleden ook niet gedaan. Hè? Het is eigenlijk grotendeels daar allemaal open gebleven. En eigenlijk het enige wat we van hem gehoord hebben is wanneer dat hij zei van, zie je wel, hier gaat het dus economisch nu een stuk beter. En qua corona is die nooit echt misgegaan. Ondertussen zie je gewoon die cijfers toenemen. Maar ja, ik heb het gevoel, Bernard, maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Zolang er toch nog een groot aantal Amerikanen, in dit geval inwoners van Florida, niet direct de gevolgen ervan merken, niet zelf ernstig ziek worden of geen familieleden zien die ernstig ziek worden. Dat zo'n gouverneur dat dan gewoon kan blijven zeggen dat het geen groot probleem is. Omdat het dan die personen zelf nog niet raakt.
Nee. Hij komt er gewoon mee weg. Dat klopt. Als mensen het niet krijgen of niet in hun omgeving meemaken. En dan is er ook het argument van heel veel mensen die zeggen, oh ja, en ken ik zoveel mensen die zijn wel gevaccineerd en die krijgen het toch. Wat waar is, dat kan gebeuren.
Ja.
De kans dat je dan in een ziekenhuis terechtkomt is veel kleiner. Laat staan dat je doodgaat, die kans is eigenlijk nul. Mm-hmm. Het spel verbaast me een beetje.
Ja, en ook als je dan kijkt, er is gewoon echt een groep Amerikanen die ook nu die cijfers weer oplopen eigenlijk gewoon niet te overtuigen zijn. Hè?
Nee. Er zijn peilingen. Eentje in The Economist, had jij opgezocht trouwens, dank. 1 op de 5 vaccinweigeraars in de VS gelooft dat er een chip in het vaccin zit. Dan moet je nagaan, zeg. 20% van die weigeraars denkt dat, wie was ook weer?
Bill Gates.
Bill Gates, ja, die stopt een chip in je lichaam. En 29%, zeg maar, ietsje minder dan een derde van de Republikeinen, neemt het vaccin niet. En 4% van de Democraten neemt het vaccin niet.
Ja, een enorm verschil.
Enorm verschil. Nou, er is een peiling onder 1500 representatieve Amerikanen. Wat ik nog van statistieklessen weet, is dat genoeg is als je een goede spreiding bedenkt. Dus ik denk dat die cijfers wel aardig kloppen, of in elk geval een hele duidelijke indicatie geven, hè, van hoe het ligt.
Ja, en ik had vooral, jij stopte er ook al even bij, maar die chip, dat verbaast me dan wel, hoor. Dat ik vind 1 op de 5 is dan echt veel van de weigeraars, dus niet 1 op de 5 van de Amerikanen. Maar toch, dat zijn toch veel mensen die echt geloven in een complot.
Ja. Oké, en wat doe je eraan? Dat is dan ook een vraag. Het Witte Huis zegt, we gaan gewoon, dat gebeurt bijvoorbeeld in New York, en ik neem aan in Washington ook en in andere steden, we gaan gewoon langs de deuren om mensen te overtuigen. Maar die plannen die leiden dan weer tot enorme weerstand bij extremere republikeinen. Congreslid Madison Cawthorn zei, ze komen je wapen en je Bijbel afpakken. Wauw, Jan.
Ja.
Ja, waar kan ik nog zo snel mijn wapen? Die Bijbel, dat komt wel goed. Maar waar verberg ik mijn wapen? En dan heb je Marjorie Taylor Greene. Die eigenlijk, vind ik, meer geschikt is als comedienne dan als lid van het Huis van Afgevaardigden. Maar die komt dan met van die verschrikkelijke, misselijkmakende nazi-vergelijkingen. En die had het over bruinhemden die langs de deuren komen. Jan, jij zit ongeveer naast haar in Washington D.C. Waar komt die extreme taal nou toch vandaan?
Ik zit gelukkig niet letterlijk naast haar. Want ik moet zeggen, wat je zegt is wel een punt. Het is echt gewoon een soort performance art af en toe, deze mevrouw. En ik snap het zelf ook niet, Bernard. Je ziet wel vaker natuurlijk. Hè, dat dan als het wat verhitte discussie is, dan gaat het over de nazi's al heel snel. Een godwinnetje. Er is zelfs een term voor. Maar Op dit moment heb ik het gevoel dat vooral die Marjorie Taylor Greene en de mensen om haar heen, die extremere vleugel, die komen zo snel steeds met die Tweede Wereldoorlog vergelijkingen. En ik krijg er echt hele nare gevoelens bij.
En dan ook die kleding inderdaad en met die gele sterren erop.
Ja,
en daar staat dan geen Jood op, maar vaccin.
Ja.
Het ja, is,
bij het protesten, is, ja.
Ja.
Ja, ja. En het is, want Bernard, het is hier natuurlijk oververhit. Hè? De discussie, politieke discussies zijn hier heel snel oververhit. Vaccindiscussies eigenlijk ook. Dus op dat punt kan je zeggen van, nou ja, dan kom je snel op dit soort taal. Hoe smakeloos ook. Maar ik snap het toch niet. Ik kan er niks mee eigenlijk zelf.
Nee. Nee. Nee, het is zo. Het is inmiddels een hele grote groep. En het gaat niet over, hè?
Nee, precies. Dat is misschien inderdaad nog wel even goed te zeggen. Dat zo'n Marjorie Taylor Greene, dat is natuurlijk een extreem figuur. Die staat heus niet voor elke Amerikaan. Maar wat toch wel blijkt, is dat er wel een groep Amerikanen, misschien wel een grote groep, toch ook wel het prima vindt wat ze allemaal roept. En hoe ze de boel steeds op scherp weet te zetten met haar uitspraken. Dus ja, er zit ook, ze heeft er succes mee. Dus er is een markt voor. Nou,
absoluut, ja.
Ja, en iemand die, nou ja, op een andere manier ook wel een beetje op die markt. Zij is natuurlijk ook een Trumpist in de kielzoog van Trump. Trump zelf. Die helpt ook niet mee in die vaccindiscussie. Die heeft ook weer een ondermijnende boodschap over dat vaccin. En die wilde ik ook even met je delen. Want die stuurde een paar dagen geleden een persbericht. En ik zat dat zo te lezen. En je weet, hè, het zijn nu geen tweets meer. Het zijn altijd e-mails. Dus die zijn ietsje langer. Maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Ik citeer hem even. Biden blijft maar praten over hoe goed het gaat met het vaccin. Dat is ontwikkeld door de Trump-regering. Maar hij doet het helemaal niet goed. Hij loopt enorm achter op het schema en mensen weigeren het vaccin omdat ze Bidens regering niet vertrouwen, omdat ze de verkiezingsuitslag ook niet vertrouwen en omdat ze zeker de fake news media niet vertrouwen, want die willen de waarheid niet vertellen. Nou, wat Trump hier volgens mij dus doet, hij legt direct de link tussen de volgens hem gestolen verkiezingen en het vaccin. En Dat is nogal gevaarlijk, want dat is iets, denk ik, waar een deel van zijn kiezers, die dus al geen zin hebben in dit vaccin, echt gevoelig voor zijn. En het is ook best een ingewikkelde redenatie, want dat vaccin is er dus volgens Trump dankzij Trump, maar mensen vertrouwen toch niet. En dat komt dan weer door die gestolen verkiezingen en door Biden. En dan denk je van, ja, als dat vaccin dan een echt Trump-vaccin is, dan mag je Trump toch ook wel geloven. En dan is het toch eigenlijk geen probleem. Ik kan er niks mee, Bernard.
Nee, ik ook niet. Maar ik denk dat de kern ervan is om het wantrouwen tegen, inderdaad, tegen de media op te voeren. En wat opmerkelijk vind ik, is dat steeds meer media duidelijk laten blijken dat ze zo langzamerhand het verhaal nu wel zat zijn. Na acht maanden na de verkiezingen, dat steeds datzelfde thema in de lucht te houden. Dus Trump zoekt steeds een ingang om via een rechtstreekse of kromme redenering maar weer aan dat thema terug te bij dat thema terug te komen, dat die verkiezingen zijn gestolen. Mm-hmm. En dat er dus iemand in het Witte Huis zit die helemaal geen president is. Want dat is de boodschap. En dat is en blijft de boodschap. 8 maanden na dato. Dat is echt lang, hoor.
Zonder bewijs. En hij ondermijnt dus de huidige president Biden daarmee, maar ook dus de uitrol van het vaccin. Hij neemt eigenlijk alles mee.
En bij Fox News maken ze on-air ruzie over de vaccins.
Ja, Bernard, dat is een rare rol die Fox News op dit moment inneemt. Over die verkiezingen, daar hebben ze ook een duidelijke rol altijd trouwens. Maar als het dan over dat vaccin gaat, dan is er iets dubbels aan de hand. En ik kan er niet goed mijn vinger op leggen. Ze zijn het grootste deel van de tijd heel kritisch over vaccins. Vooral als je 's avonds kijkt, hè, die primetime programma's. Dan hoor je echt urenlang kritiek achter elkaar met allerlei verschillende kanten en argwaan vooral. Tucker Carlson bijvoorbeeld, die wil ook niet zeggen of hij zelf het vaccin heeft gehad. Een van de grote sterren natuurlijk. Maar aan de andere kant, zeggen ze ook op andere momenten van de dag, neem het gewoon. En nou ja, soms gaan ze dan zelfs on-air een soort van met elkaar in discussie daarover. En ik zat, ik geloof dat het eergisterochtend was, zat ik te kijken naar een ochtendprogramma, Fox and Friends. En ik dacht dat het Steve Doocy was met Brian Kilmeade.
But listen, if you didn't get a vaccination, that's your choice. And if you did, like I did, and they did, and maybe you did, then you should not wear a mask. And if you didn't, if you want to go cliff diving this weekend, you don't have to check with me. It seems a little dangerous, but I'm not going to judge you. And if you go ahead and put yourself in danger, if you feel as though this is not something for you, don't do it. But don't affect my life.
99% of the people who are dying from COVID are unvaccinated.
That's so their choice.
They don't want to die. So they are the administration and the government is saying, we need the mask mandate to protect the unvaccinated.
That's not their job. It's not their job to protect anybody.
Ja, ik, Bernard, wat vind jij hier nou van? Dan wordt het van een hoge rots afspringen vergeleken. Risico nemen. Nou, als ik een risico neem, dan moet ik dat toch gewoon kunnen doen. Het is niet aan de overheid om dit te doen. En dan wordt er nog wat tegen ingegaan van, ja, maar die mensen gaan dus misschien wel dood als ze dat vaccin niet nemen. En dan gaat die ander dan nog even overheen van, ja, maar dat is dan hun eigen keuze. Dit is niet de rol van de overheid.
Ik vond ook dat beeld van een rots afspringen. Jongen. Een hele slechte vergelijking trouwens hoor. Om dat te doen. Je had het veel makkelijker kunnen maken door te zeggen van als ik geen groente wil eten, maak ik dat ook zelf uit. Ja, ik noem maar iets wat veel dichter bij een gewone kijker ligt. Ja. Dan dit soort metaforen en dan die grote woorden. En tegelijkertijd denk ik, ja, als ik het zo beluister, dan denk ik, ik hoor ook de twijfel in zijn eigen brani. Heb jij dat ook een beetje?
Ja,
ze roepen het allemaal met enorm bravoure, maar ik hoor de twijfel in hun eigen brani.
Ja. Nou, en het is natuurlijk ook iets geks, want we weten dat Rupert Murdoch, de grote baas van Fox, die heeft het vaccin. Die was een van de eerste. We horen berichten dat op de redactie vinden ze het ook heel belangrijk dat je gevaccineerd bent. Daar hebben ze zelfs een soort bewijsje voor. Dus veel van die presentatoren zitten gewoon thuis. Die kunnen vanuit huis, vanuit de thuisstudio uitzenden. Dus dan wordt het al heel anders. Dus daar is ook wel wat. Maar ja, hun boodschap op tv is dus wel steeds heel kritisch. Ik denk ook omdat dat vaccin ook gekoppeld wordt aan Biden. En gisteravond, dat vond ik echt een heel gek moment, Bernard. Toen zat ik naar Sean Hannity te kijken. Die is op elke mogelijke manier kritisch op dat vaccineren. Gisteravond ook. En toen zei hij ineens dit.
Just like we've been saying, please take COVID seriously. I can't say it enough. Enough people have died. We don't need any more death. Research like crazy. Talk to your doctor, your doctors, medical professionals you trust based on your unique medical history, your current medical condition, and you and your doctor make a very important decision for your own safety. Take it seriously. You also have a right to medical privacy. Doctor-patient confidentiality is also important. And it absolutely makes sense for many Americans to get vaccinated. I believe in science. I believe in the science of vaccination.
Ja, dat is ineens een heel andere boodschap. En dan moet je weten, het zat echt gesandwiched. Want daartussen was hij nog heel kritisch. En daarna werd hij ook weer kritisch. Dus dit was een soort disclaimer midden in die uitzending. En ik denk dan ook weer van, ja, wat zijn ze bang voor rechtszaken? Er zit toch ook een dubbele boodschap in hier. Is dit toch oprecht? Twijfelt die man dan toch ook ergens? Of hoe schat jij dit in?
Ik denk twee dingen. Ik denk inderdaad angst dat vroeg of laat iemand naar de rechter stapt en aangifte doet. Want je kunt zeggen, het is het bewust in gevaar brengen van de bevolking. En misschien is dat wel een strafbaar feit. En tegelijkertijd zit natuurlijk ook in die enorme aanhang van Sean Hannity zitten ook wel weer zit ook een groepje die wel denkt, we doen maar zo'n vaccin, het is toch beter. Dus ik denk ook dat hij een beetje moet laveren tussen die standpunten en misschien op zijn wonderlijke manier laat zien dat hij dat ook wel begrijpt en dat er misschien mensen zijn die dat dan toch verstandig vinden, ik noem maar wat. Dus hij speelt ook, het is een beetje op rood en zwart tegelijk spelen op dit moment. Maar ik denk dat jouw gevoel klopt. Ze, ze, Ze moeten zich zorgen gaan maken over de juridische consequenties. Want het wordt opruierig en nou mag een hoop. Hè? Bijna alles mag in Amerika op dat gebied. Maar ze moeten toch uitkijken. En ik denk dat ze zich zorgen maken.
Ja, ja, en ze zien misschien ook wel die cijfers en de Delta variant. We weten niet welke kant dat allemaal opgaat. Maar
als je kijkt naar hun presentatoren wat eerder op de dag, dan krijg je een heel ander beeld. Want er zijn erbij die, vind ik, op een hele fatsoenlijke manier gewoon een uurtje nieuws doen.
Ja.
Met verslaggevers links en rechts. En dan, dat is ook zoiets wat mij voortdurend in verwarring brengt. Dat op één zo'n station die meningen en de aanpak zo uiteen kunnen lopen. In het begin vonden we dat eigenlijk wel koddig. Want ik vind het gewoon idioot. Ik kan ook beleidsmatig vind ik dat. Je hebt de hoofdredacteuren. Ik vraag me af wat die nu precies voor ogen hebben.
Ja.
Het antwoord is meestal gewoon veel kijkers, want dan verkopen we ontzettend veel reclame. En als je weet dat Sean Hannity $33 miljoen per jaar verdient, dat is natuurlijk ook een zaak die meespeelt. Hè?
Ja, dus
dat werkt gewoon ook.
Ja.
En dan had je bij Fox News verslaggever Steve Ducey, die een beetje plagerig aan de woordvoerder van het Witte Huis, Jen Psaki, vroeg: moeten jullie niet gewoon Trump inzetten?
Want
op het moment dat die zegt: jongens, doe het nou maar. Ja, dan heb je een hoop mensen die misschien volgen. Maar natuurlijk had Psaki geen zin om die vraag te nemen. Dus die zegt: waar staat dat dan helpt? En bovendien, alle andere voormalige presidenten, die hebben uit zichzelf al, die doen uit zichzelf al mee. Dus het kan toch niet zo wezen dat we meneer Trump een uitnodiging moeten sturen, of die alsjeblieft de boodschap wil steunen. Nee, zo, dat gaan we niet doen. Maar het was natuurlijk een pesterijtje. Maar denk jij dat het zou helpen als Trump zou bijdragen en op de een of andere manier zijn boodschap zou omturnen? Misschien door het andersom te doen. Door te zeggen: ik ben die Biden, die kun je niet vertrouwen. Dat weten jullie allemaal. Ik ben eigenlijk de winnaar. Ik ben ook de man van het vaccin. Dus doe dat vaccin nou maar. Als hij het zo doet. Ja, ja. Ik help hem even een handje.
Dat is wel interessant. Dan zet hij eigenlijk een Trump-stempel op dat vaccin. En dat is dan ook een soort goedkeuring van dat vaccin. Ja, precies. Ja, we hadden het in het begin van de coronacrisis ook al over de pandemie. Wat is de rol van Trump hierin? Hij is toch de persoon die zijn eigen kiezers kan beïnvloeden. Misschien wel de enige die dat kan. Maar ik heb het gevoel dat we inmiddels op het punt zijn dat zelfs als de Trump dat zou doen nu. Ik denk, hij doet dat natuurlijk niet, want hij kan dat eigenlijk niet. Hij wil dat ook niet. Maar ik denk dat we dat punt al voorbij zijn. Als ik hoor hoe mensen erover praten. Hoe mensen praten. Dus elke keer als Trump iets zegt wat ook maar een heel klein beetje positief over Biden is, bijvoorbeeld, dan is het meteen: ja, maar dat moet hij ook wel zeggen, want dat is politiek. Maar Trump vindt eigenlijk wat anders. En ik denk dat dat met dat vaccin inmiddels ook zo is. Van dat, ook al zou Trump nu letterlijk zeggen: neem dat vaccin, ik steun het en het is mijn vaccin en het is allemaal goed. Dat ze dan nog zouden denken: maar hij wordt onder druk gezet. Ik geloof hem niet. Hier gaan we niet in mee.
Nee, dat zou heel goed kunnen. Inderdaad. En die supporters, waar halen die nu vooral hun informatie vanaf? Zijn dat die persberichten of die dingen, die e-mails die hij rondstuurt? Want ik vraag het omdat jij en ik worden overstroomd door allerlei berichtjes. Bij mij voornamelijk e-mailberichtjes. Ja. Van mensen die elk moment dat jij of ik ook maar iets zeggen dat het gelijk van Trump in twijfel zou brengen, zowel over de verkiezingen als wat hij zegt over het vaccin, dan zijn wij meteen ernstige vijanden, landverraders, ga zo maar door. En wij snappen er helemaal niets van. Ja, en ik vind nog steeds de hoeveelheid van dat soort dingen die je krijgt overweldigend. Is dat bij jou ook zo?
Ja, ik heb dat ook wel zo. Ik krijg dat dan meer via Twitter vaak binnen. En dat gaat echt in golven ook. Dat is, ik vind het altijd wel apart om te zien. Het is nooit helemaal duidelijk aan te geven waarom. Maar het is altijd een golf. En dan zijn een heleboel tegelijk die dan hetzelfde zeggen. En wat mij toch daar altijd aan opvalt. Dat zijn dus Nederlanders. In ieder geval mensen die in het Nederlands naar mij berichtjes sturen. En wat mij altijd opvalt is dat dat toch heel vaak gewoon een kopie is van wat Sean Hannity. Of vooral Tucker Carlson trouwens. Tucker Carlson. Als ze de avond ervoor bij Fox News heeft gezegd. Of die extremere zenders, Newsmax en dat soort de pro-Trump zenders. Als je daar een interessant argument hoort, dan is de volgende dag heeft de heel Nederland, of tenminste dit deel van Nederland, dat ook bekeken. En is het daar dan eigenlijk ook mee eens? En dat zijn dat zijn de informatiebronnen. En volgens mij komt dat ook veel via Facebook dan binnen. Er is een Amerikaanse mediajournalist die maakt, ik geloof dagelijks ongeveer een overzichtje wat de meest invloedrijke posters op Facebook zijn. Nou, en dat zijn dan de top 10. Dat zijn bijna allemaal conservatieve zenders, denkers. Allemaal pro-Trump media. En er zitten dan één of twee andere geluiden tussen. Maar echt heel dominant op Facebook. En dat is ook in de vaccindiscussie is Facebook heel belangrijk. De afgelopen weken haalde Biden ook een onderzoek aan. Waaruit blijkt dat het grootste deel van desinformatie over corona en over vaccins komt van maar 12 accounts op Facebook. Ik weet niet meer wat het percentage is, maar ik geloof dat het zo'n 60% komt daar vandaan. Hij zei daarop heel gefrustreerd in eerste instantie. Facebook doet niet genoeg. They are killing people. Nou, dat werd natuurlijk ruzie met Facebook. Facebook stuurde ook een paar pinnige berichtjes naar buiten. En toen moest Biden het deze week nuanceren.
Facebook isn't killing people. These 12 people are out there giving misinformation. Anyone listening to it is getting hurt by it. It's killing people. It's bad information. My hope is that Facebook, instead of taking it personally, that somehow I'm saying Facebook is killing people, that they would do something about the misinformation. Outrageous misinformation about the vaccine.
Ja, eigenlijk zegt hij nu dus, hij nuanceert het eigenlijk. Hè, ik bedoelde eigenlijk niet Facebook is killing people, maar het zijn die mensen op Facebook en Facebook moet daar wat aan doen. Maar ik vond hem wel in eerste instantie, toen hij dat voor het eerst zei over Facebook, toen dacht ik, er zit ook wel wat frustratie bij die man. Hij is wel wat boos. Wat vond je van Biden's uitspraak?
Ik ben helemaal met je eens. Ik denk dat hij boos was. Dat het weer een van die momenten was. We hebben het al eerder over gehad. Waarin hij driftig wordt. Mm-hmm. En dus uit zijn slof schoot eigenlijk.
Ja.
En dus in feite iets heel doms doet. Want kijk, ik vind überhaupt. Zodra wat Trump ook heeft gedaan. En nog steeds doet. Zodra je begint te hakken takken. Op media of platforms. Dan je moet wel verdomd goed zijn om die strijd aan te kunnen. Zoals Trump dat doet. Maar Biden is dan per definitie een verliezer. Dus zelfs bij de suggestie dat zo'n platform als Facebook iets niet goed zou doen. Dan schiet hij zich gewoon in zijn eigen voeten. Ontzettend dom vond ik het.
Maar waarom is hij dan per definitie een verliezer? Wat is dan het geheim dat een Trump daar wel mee wegkomt en een Biden niet?
Omdat Trump in de eerste plaats de uitvinder is geweest van deze manier van communiceren. Met als argument, in de fake media kom ik niet weg. Hmm. Dat zei zijn woordvoering destijds ook. Dus ik richt mij gericht op Twitter en toen ook op Facebook en andere. Daar is hij een bepaald moment afgekieperd. En dat heeft een enorme discussie gegeven. Was dat terecht of was dat niet terecht? Maar Biden heeft die goodwill niet. Dus als die gaat plotseling out of the blue komt met of Twitter of Facebook of een ander platform, dan maakt hij zich belachelijk. Want wat hier gebeurde is dat hij de pest in heeft dat zoveel mensen nog niet gevaccineerd zijn. Dat hij niet op 4 juli heeft kunnen waarmaken dat 70% van de Amerikanen op zijn minst één prik zou hebben. En dat bijt hem in zijn achterwerk. Dus ja. Dat is echt zo. Ja. Dat is echt wat er aan de hand is. Ik denk dat aan de hand is. En dan valt hij met een verkeerde opmerking uit tegen de verkeerde partij. Je moet niet Facebook aanvallen als het niet loopt zoals je wil.
Nee, precies. En weet je nog, voordat we het nog wat meer over dat bijten in zijn bil gaan hebben. Het Witte Huis gaf ook aan. Wij benaderen Facebook nu actief om informatie, foute informatie over vaccins, over corona te verwijderen. Toen was natuurlijk rechts-Amerika meteen stond het op de achterste benen. Want wacht even, de overheid die hier eigenlijk de vrijheid van meningsuiting aantast. Dit is eng, dit kan niet. Maar ja, dat is een lastige ethische discussie, vind ik ook tegelijkertijd. Want als er gevaarlijke dingen op Facebook worden gezet, ja, wie moet het dan doen als de overheid het niet doet? Hoe sta jij daarin?
Ik vind het ook een enge discussie. We hebben al vaker over gesproken. Deze sociale media zijn platforms, geen uitgevers. Nee. En in principe kan iedereen er gebruik van maken, tenzij je aperte controleerbare leugens doet of opruiende taal. Dat was ook de reden waarom Trump in moeilijkheden kwam. Nee. Maar ik vind eerlijk gezegd dat de overheid dit soort dingen niet moet doen. En het Witte Huis ook niet. Omdat het is een teken van zwakte. Het is iets een beetje klagen bij je moeder dat je wordt gepest op straat. Hè? Dat vind ik het. Mm-hmm. Dus dat moet hij niet doen. Biden moet alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat hij zijn belofte waarmaakt. En dat die vaccinaties er komen, ondanks alle tegenwerking die hij krijgt. Vind ik.
Ja.
Daar moet hij het in zoeken. En helemaal niet in een strijd met, je weet hoe ik ze noem, de asociale media. Niet verstandig. En nog wat, Jan, want jij houdt het allemaal bij. Maar het is niet zo dat Biden dag en nacht zelf op Twitter zit of Facebook boodschapjes doorgeeft, toch?
Nee,
dus waar komt nou out of the blue plotseling zo'n aanval vandaan? Dat is ook niet logisch.
Nee, precies. Terwijl dat bij Trump een soort tweede natuur is, dat hij daar actief mee bezig is. Ja, en wat ik me ook nog wel afvroeg, als dit dan zo verteld wordt door het Witte Huis, van wij benaderen Facebook zelf actief, dan vraag ik me ook wel af hoeveel andere media ze nog, sociale media ze ook benaderen en hoeveel meer van dit soort dingen ze doen. Het klinkt toch schimmig, hè?
En het onder druk zetten van alles wat maar te maken heeft met de vrije meningsuiting, dat moet een president niet doen. Dat is onhandig. Er is nog wat. In het geval van Trump ging het andersom. Twitter kwam in opstand tegen Trump. Mm-hmm. Trump kwam niet in opstand tegen Twitter. En om de metafoor dan een beetje te gebruiken, Biden komt nu in opstand tegen Facebook, niet andersom.
Mm-hmm. Ja,
dus ook daarom, ook daarom staat hij op verlies. Gewoon niet doen.
Hey, en,
het is je buurman, stuur hem even namens ons een briefje. Niet doen, Joe. Niet handig.
Ja. Ik stuur hem wel een tweetje. Hey, even afronden dan. Hè? Want jij noemde net al eventjes. Biden die had zijn moment op de 4th of July willen hebben. Heeft dat eigenlijk niet gehaald. Die 70% gevaccineerden, in ieder geval één prik, die hebben we niet gehaald. En nou, we zien nu ook dat het stagneert, dat vaccineren. En nou dacht ik, Biden heeft eigenlijk twee taken. Hij moet het congres meekrijgen om zijn plannen erdoor te krijgen. Maar zijn tweede taak was het Amerikaanse volk meekrijgen. En hij zei van, dat gaat mij lukken. Ik ben die bruggenbouwer. Wat voor gevoel heb jij er nu bij? Want ik heb het idee dat we nu ook zien dat Biden tegen de grenzen van zijn eigen kunnen aanloopt.
Ja.
Dat dit het misschien wel een beetje is qua vaccineren.
Ja, ik vrees dat het waar is. Er zal gewoon een groep blijven die het niet doet. En er zal een groep blijven ageren. En eerlijk gezegd, ik verdenk er ook een groep van die het stiekem wel heeft gedaan, maar net doet alsof ze het niet hebben gedaan.
Hmm.
En ook ageren. En die hele groep, dat cluster, heeft enorm succes. En daar moet Biden tegen opboksen. Aan de andere kant, hij is de president van de Verenigde Staten. Dat moest en zou hij worden. Dan moet hij ook wel tegen een beetje tegenslag kunnen. En het is niet zo dat hij het bij lange na niet heeft gehaald, die 70%. Hij heeft het net niet gehaald.
Ja, dat is waar.
Dus het is gewoon nog even doorzetten. En ja, je krijgt begin september krijg je Labor Day. En dan, dat is ook een mooi moment. Dus misschien kan hij zeggen, tegen Labor Day wil ik op de 75% of 80% zitten. Of het omdraaien en zeggen, ik wil dan dat 70% twee prikken heeft. Dat zou hij ook kunnen doen. Dat gaat helemaal niet zo slecht, hè? In de New York Times, die elke dag dat grafiekje heeft over percentages. Daar stond geloof ik dat 59% gisteren in afval. Dat 59% van de Amerikanen inmiddels 2 prikken heeft gehad.
Mm-hmm.
Dus dat kun je ook gebruiken in je PR. Hè? Van nee, die 70% eerste prik hebben we niet gehaald. Maar we zitten nu wel al zowat op 60% 2 prikken. Zo slecht is dat niet, jongens. We doen wel ons best. Ja.
Ja. Dat is de andere kant. Alleen dan zijn er de succesverhalen. En dat zijn dan de Biden-staten, zeg maar. En dan zitten de probleemgevallen in het zuiden en de Midwest. En daar ligt het veel lager. En daar gaat het nu ook mis, zou je kunnen zeggen. En hoe bereik je die dan? Want dat zijn dus ook mensen die niet zoveel met gevaccineerden praten waarschijnlijk. En niet zoveel in contact komen met democraten.
Ik kan me... Ik kan me voorstellen dat Joe Biden een voorstel doet dat de geschiedenis zich herhaalt en dat het zuiden zich afsplitst van de rest van de Verenigde Staten. Want dan kloppen zijn cijfers weer.
Ja, precies. Alles in het voor noorden. De cijfers.
Zo is het, ja. Dus zet dat op dat briefje er even bij. Van haak gewoon dat zuiden af, joh. Die zijn niet goed. Dat zijn allemaal vreemde mensen. Die wil je helemaal niet. Hè?
Prima, alles opgelost. Mijn briefje aan beide wordt dat. Hey Bernard, over briefjes gesproken. Brieven.
Ja.
We hadden er weer een paar hele mooie. Hè?
Ja, vertel. Je hebt de postbus bekeken.
Ja, en ik pak er nu even 2 uit. Omdat dat de 2 meest exotische luisteraarsbrieven waren. En ik vond ze allebei wel erg leuk. Blijf ze sturen natuurlijk, ook in deze zomerperiode. Vanaf je vakantieadres kan ook gemaild worden als je een dringende vraag hebt vanaf het strand. Waar strand is? Aukje Jansen. Hier een mailtje vanuit het prachtige Hawaii. Nou, toen was ik meteen jaloers. Jij ook, denk ik.
Zeker, want wat is dat mooi. Oh.
Ja, jullie hadden het, schrijft ze in de afgelopen podcast, was al eentje daarvoor, denk ik, over Hawaii en de problemen daar. En er is nog een recenter probleem daar, vertelt ze. De afgelopen weken is het eiland Oahu, waar ik woon. Dat is geloof ik waar de hoofdstad ook is, toch Bernard?
Honolulu, zeker.
Ja.
En het ongelooflijk indrukwekkende oorlogsmonument van Pearl Harbor. Dat is de haven van Honolulu. En daar moet je gaan kijken, Jan. Echt waar. Moet je echt gezien hebben. Je moet het ook, dat is zo prachtig. Het is al dus. Stel je voor, je weet, die aanval, die Japanse aanval was op de Amerikaanse vloot die daar lag. En daar is dus een hele zwik schepen gezonken. En wat ze nu hebben gedaan is over die gezonken schepen hebben een soort brug gebouwd.
Hmm.
En dan ga je met een bootje van de kustwacht. Word je naar die brug gebracht die los in het water staat. En dan sta je op die brug en je kunt door de bodem van die brug heen kijken. En daar zie je dus in dat ongelooflijk heldere water. Zie je die schepen helemaal nog liggen, joh. Je gelooft het niet. Compleet intact zou je zo zeggen. Ja, behalve dat er allemaal gaten in zaten, want ze zijn gezonken. Maar daar liggen dus, daar ligt een groot deel van de marine. Zie je daar zo onder die brug liggen. Het is echt zeer indrukwekkend.
Ja,
en Oahu is sowieso een heel mooi. Het is een van de echt prachtige eilanden.
Ja. Nou, het staat zeker op mijn lijst. Nu nog meer.
Wat zegt Aukje nou wat daar speelt? Want we hadden het dus de vorige keer over het feit dat daar een soort van revolutionaire beweging wel is. Dat klopt ook wel een beetje. En dat er een staatsgreep is geweest ooit. En dat de Amerikanen daar een rol in hadden. En de koningin hebben afgezet die daar heerste. Dus er is best een kwestie. Er is een Hawaiian problem. Maar het is niet echt heel groot, hoor. Maar wat zegt zij dan?
Ja, dit is eigenlijk een probleem van nu en een probleem van buitenaf. Ze zegt van, ons eiland wordt eigenlijk helemaal overstroomd met toeristen. Want voor veel Amerikanen is Hawaii nu de enige, tussen aanhalingstekens, exotische bestemming waar ze heen kunnen reizen zonder al te veel gedoe. Hawaii is lang op slot geweest. Ze waren heel streng met tests en zo. Je moest 2 weken in quarantaine en daar werd ook echt zwaar op gecontroleerd. Dus ze vertelt van we zijn natuurlijk normaal gesproken best geïsoleerd. We hebben beperkte ziekenhuiscapaciteit, dus we moesten ook wel voorzichtig zijn. Daarbij zijn de ouderen, kupuna, als ik het goed zeg, staat er tussen haakjes achter, erg belangrijk in de Hawaïaanse cultuur. Die moeten beschermd worden. Maar nu alles weer zo goed als open is, komen hier heel veel toeristen naartoe. Dat brengt heel veel ergernis bij de locals. Bij de bevolking hier. Het is overvol en die toeristen die kunnen erg respectloos zijn. Land en natuur is hier heilig, maar hier wordt het als een soort Disney World wordt het behandeld met naar beschermde dieren waar een selfie mee gemaakt wordt, waar kinderen op de ruggen van schildpadden gaan zitten. Dus een kleine aanvulling, zegt ze, waar het vorige week of de week daarvoor dus al even kort over ging. Ze zegt wel, het is wel heerlijk wonen hier. Nou, dat wil ik zo wel geloven, ja.
Ja, het is een paradijselijk plekje hoor, werkelijk. Ja. Ik begrijp overigens die ergernis over toeristen. Heel goed. Het is een rare redenering nu, maar het is een beetje wat op kleine en andere schaal speelt in Amsterdam. Dat ook vaak door het verkeerde soort toeristen wordt overspoeld en we weten ons dan ook geen raad mee. Aan de andere kant, dat geldt voor Amsterdam, maar het geldt ook voor Hawaii. Wij moesten toch zo nodig toeristen hebben. En Hawaii leeft voor een heel belangrijk deel van de toeristen. Dus ja, het is een prijs die je betaalt, vrees ik.
Ja, ik kan me wel voorstellen.
Voor Aukje en al die andere Hawaiianen. Ja. En ze zullen ze wel erger aan wat al die, nou ja, die schurken in hun ogen allemaal doen als ze er komen. Maar ja, het is wel een hele belangrijke vorm van inkomsten hoor.
Ja, dat is natuurlijk de andere kant.
Het is dat en fruit. En dan heb je het gehad. Ja.
Nou, ik zie af en toe ook wel wat berichtjes over hoe ze nu echt. Het komt nu allemaal tegelijk natuurlijk. Dus alles zit vol. En dat is natuurlijk wel een beetje heftig. En ik zag een tijdje geleden bijvoorbeeld in heel Amerika zijn problemen met huurauto's om die te krijgen. Maar op Hawaii, dan moet je echt zo'n U-Haul. Dus van die busjes die voor verhuizingen worden gebruikt, die worden nu al ingezet als huurauto's, omdat het enige is wat daar nog te krijgen is. Dus dan weet je een beetje hoe druk het daar is. Ik kan me voorstellen dat wel wat veel van het goede is.
Dat heeft er ook mee te maken dat een van de grootste, zo niet de grootste verhuurmaatschappij in de Verenigde Staten surseance van betaling heeft aangevraagd. Dus ik denk dat er ook gewoon een kleinere vloot is.
Dat zou ook
dus er
kunnen,
zijn minder auto's. En dan plotseling komt er dan ook zo'n enorme vraag. Ik denk dat ermee te maken heeft.
Ook dat nog. Ja. Hey, en ze had ook nog een vraag, Aukje. Dat ging over de persoonsregistratie. Ze zegt van, jullie hebben al zo vaak gezegd dat dat er niet is in Amerika. Toch zie ik ook hier elke dag hoeveel procent van de bevolking bijvoorbeeld gevaccineerd is. En bij verkiezingen melden ze ook hoeveel procent er gestemd heeft. Is dit dan een beetje een gok? Of is het toch een soort van registratie?
Kijk, bij verkiezingen kun je gewoon de stembiljetten tellen. Dus dan weet je het echt helemaal precies. En daar is dan wel discussie over. Van klopt het? En zijn ze allemaal wel, hè? De Trump-discussie, klopt het allemaal? Ja, is wel eerlijk. Ja. Maar in elk geval weet je hoeveel van die biljetten je hebt. Maar als je je niet eerst aanmeldt als kiezer, dus registreert, dan kan je niet stemmen. En dan kun je het alleen maar afzetten tegen een andere schatting. Namelijk hoeveel mensen er wonen. Dat wordt gebaseerd op de tienjaarlijkse volkstelling. Hè? De census.
De census, ja.
En dan weet je ongeveer hoeveel mensen er zijn. Dat zijn er geloof ik nu 331 miljoen. En je kunt tellen hoeveel stembiljetten zijn ingeleverd. En je kunt uitrekenen hoe een groot deel van de bevolking stemgerechtigd is. En dan kom je dus op die manier al rekenend tot een tamelijk correcte, eigenlijk precieze uitkomst. Over de achtergrond weet je dan niets. Mm-hmm. Wat die vaccins betreft, daar moet je voor zover ik weet, maar jij hebt het in Amerika gedaan en ik niet. Maar volgens mij moet op het moment dat je je laat vaccineren, dat kan dan overal en dat kan gratis, maar je moet wel even vertellen wie je ook weer bent. Of ja, zie ik dat verkeerd?
Ja, nee, dus je moest inderdaad invullen en dan moest je je social security number. Ik zeg moest, maar dat mocht je invullen. Dus je naamadres, social security en je moest ook je verzekering moest je doorgeven. Maar dat was niet verplicht. Dus als jij dakloos bent, dan kon je er toch met alleen een naam kon je doen.
Ja, en dus is het antwoord, Aukje, dit is ook maar een slag in de lucht.
Ja,
het zal wel ongeveer kloppen. En ja, er zijn. Je hebt statistici die kunnen dat geweldig. Hè. We hadden het aan het begin van de podcast over een opiniepeiling die is gedaan met 1500 Amerikanen. Dan krijg je een heel goed beeld. Nou, zo zit het hier ook. Dus je hebt de statistiek die je helpt bij dit soort dingen. En omdat de getallen zo hoog zijn, wordt die statistiek steeds nauwkeuriger. Maar helemaal precies weten doen we het niet.
Nee. Dankjewel, Aukje. En ook, ik had al zin om naar Hawaii te gaan. Dat staat al heel lang op mijn lijstje, maar dat is nog wat hoger gekomen. Misschien dat dit een goede reden is voor een reportage daar. Dan moet ik even onze baas vragen.
Zo, even naar de bazen. En dan neem dan meteen de andere eilanden ook mee, hè, want het is een eilandenrij.
ik dacht, nu ga je zeggen, neem meteen even de andere podcastpresentator mee. Dan dat we daar een locatieuitzending doen.
Ook ja. Dolgraag. Can't wait, man. Ja.
Nee, dacht ik ook. Ja. Hawaii, jullie mogen ons ook sponsoren, hoor. Ja, en nou dacht je, dat is al een exotische bestemming. Maar Vincent Verkraaien, die had geloof ik niet echt de vraag. Maar ik vond het wel heel erg leuk dat hij een berichtje stuurde. Want, nou goed, je hoort wel waar die vandaan komt. Ik luister naar jullie Amerika-podcast elke week met veel plezier in mijn auto. Van en naar mijn werk. Misschien ben ik wel de verste luisteraar vanuit officieel de stad. Het verste verwijderd van Washington DC en New York. Perth, in het westen van Australië. 12 uur tijdsverschil, maar dankzij jullie podcast weet ik weer wat er zich afspeelt. Aan letterlijk de andere kant van de wereld van wat er in Australië, van wat er hier gebeurt. Super informatief met lekker nuchter Nederlandse experiences. Nou joh, helemaal vanuit Australië.
Daar ben ik echt trots op en blij mee met deze. Vind je niet?
Ja, dit is vind ik ook heel, heel cool, Vincent. Dat jij zegt ook big thumbs up from down under. Het koele winterse down under. Ja, dat is ja, een hele andere koek. Ja. Deze gaat het misschien wel winnen, denk ik. Tenzij we nog een luisteraar in Nieuw-Zeeland vinden. Dus als je in Nieuw-Zeeland zit, laat het weten.
Oké, ja, zwaar. Jan, heb je nog recensies?
Ja, oh ja, die had ik ook nog. Heel leuk, van Jacob Graasma, 5 sterren. Die zegt, ik heb jullie boekentip opgevolgd. Het was van een luisteraar van ons een paar weken geleden. Die zei, The Island at the Center of the World. Russell Shorto was dat, hè? Vonden wij allebei ook echt een heel leuk boek. Onze luisteraar, die tipte dat ook. En hij zegt, ik ben het meteen gaan lezen. Ik heb het nog niet uit, maar wat een mooi verhaal. Een fascinerende geschiedenisles. Echt een verrijking.
Ja, de geschiedenis van Manhattan is het in feite, of van New York.
Ja, geweldig. Fantastisch. Ja, dat komt echt tot leven.
Echt een topboek. Leuk hoor.
Ja. Dan heb ik nog Sid Warrior. Dat is volgens mij een beetje uit Star Wars, als ik het goed heb. Ook 5 sterren, top podcast. Heerlijk om op deze manier elke week weer te worden bijgepraat. Heren, ga zo door, van Vincent uit Utrecht.
Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan het ook met een tweet naar @JanPostmaUSA of @BNRDeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en laat ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. Is het exotischer dan Hawaii of nog verder dan Australië? Ietsje minder ver mag ook, hoor. We vinden het allemaal leuk. Wij zitten denk ik gewoon weer in Washington en in Amsterdam volgende week. En dan spreek ik je weer, Bernard. Tot volgende week.
Tot volgende week, Jan.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.